Nou, we beginnen met de vragen, als ze er zijn.
Mevrouw Hogedoorn, ik heb met heel veel interesse naar uw verhaal geluisterd. Wat mij opviel is dat u eigenlijk een beetje, als het over orgaandonatie gaat, dat zei u dus niet, maar dat u eigenlijk twee argumenten heeft om dat maar niet te doen. Want ik hoorde u in het begin zeggen, bij hersendode mensen is de ziel nog niet los van het lichaam. Dat zou dus betekenen dat het uitnemen van organen dan een hele traumatische ervaring zou moeten zijn voor die ziel. En een aantal minuten verder heb ik u horen zeggen, zolang iemand nog lichaamsdelen heeft die niet ontbonden zijn, dan ontbreekt er iets aan het bewustzijn. En dat betekent dus dat hij dan nog niet een heel geestelijk persoon kan zijn. Ik dacht dat dan in beide gevallen het eigenlijk zo is dat je dan moet zeggen, nou, dan is orgaandonatie eigenlijk niet goed. Zie ik dat goed?
Ik denk dat je godswegen nooit mag zeggen dat iets wel of niet goed is. Ik denk dat iemand ook met eenzelfde liefdevolle intentie anders kan beslissen. Maar wij beslissen vaak op gronden van niet voldoende kennis hebben van de geestelijke dingen. En daar zijn dit twee argumenten uit waarvan je zou kunnen zeggen, inderdaad, dat het orgaantransplanteren misschien wel tegen Gods orde inwerkt. In die zin dat natuurlijk ook hier een leerproces weer aan vast kan hangen voor en donor, maar ook voor ontvanger. In die zin zou je kunnen zeggen dat het verrijkend zou kunnen zijn, maar het betekent altijd extra lijden. En dit zijn natuurlijk nog maar een paar argumenten, maar ik denk, als we het over dit stuk hebben, dat er nog wel een aantal op te noemen zijn. Maar het zijn wel twee belangrijke argumenten, denk ik. Maar nogmaals, ik denk niet dat we mogen vervallen in oordelen over mensen die bijvoorbeeld anders beslissen. Hè? En waar het werkelijk uit God niet toegelaten wordt dat een orgaan toch ergens belandt, dan wordt het voorkomen. Dan lukt het gewoon niet. Ik denk dat God uiteindelijk dan toch de macht heeft om te zeggen, dit gaat niet. Maar wij als mens hebben wel de vrijheid om heel dicht tegen die lat te gaan aanzitten, waarbij wij lijden zo groot maken dat onze ziel daaraan inboet. En dat vergeten we vaak. En we verlengen lijden, waardoor ook andere structuren van leerprocessen heel anders moeten gaan verlopen. Waardoor ook in de geestelijke wereld heel veel dingen anders moeten gaan lopen, die weer nadelen hebben voor allerlei situaties en persoonlijke mensen. Waardoor het er nooit beter op wordt. Ja? Oké. Okay.
Nou, ik zag hier al een tijdje vinger, dus ik loop even naar u, alsjeblieft.
Mag ik hier even op inhaken? Ik heb namelijk een zoon die 3 keer een transplantatie heeft ondergaan. En in die periode dat hij op de lijst stond, heb ik hier heel veel mee geworsteld. Zelf, omdat ik dus ook met Lorber in aanraking kwam in die periode. Ik heb het aan de Heer overgelaten. Ik heb hem gevraagd of hij, als het nodig was en hij die nier mocht hebben, dat hij dan op zijn tijd en op de tijd dat hij dat accepteren kon, mocht krijgen. Hij heeft nooit langer dan 4 weken op de lijst gestaan. En dat is voor mij op dit moment, voor nu, heel belangrijk geweest om dat te accepteren, dat God bij ons was en hem ook daarin geleid heeft. En hij is 18 jaar en hij is nu zover dat hij zegt van, mama, dialyse is onmenselijk. En dan heeft hij maar maximaal 1,5 jaar gespoeld. Dus zo'n grote impact heeft dat. En als ik dat dan hoor, dan denk ik van ja, wie zijn wij om te oordelen? En ieder mens heeft een eigen pad om te gaan, denk ik daarin. En als je 18 bent, ben ik dan degene om te zeggen van dat mag je niet doen. Dat heb ik ook daar gelaten waar het hoort. Het heeft wel heel veel moeite gekost. Maar ik merk wel dat ik daardoor sterker geworden ben. Daar wou ik als aanvulling hierop geven.
Het is duidelijk hè, wat deze mevrouw zegt. Dank u wel. Zodra de mens begint zich te begeven in grensoverschrijdende zaken, zal hij ook dus consequenties moeten aanvaarden. Dat betekent de ene kant op maar ook de andere kant op. Dus het moeten gaan beslissen over leven en dood is altijd het gevolg van dit soort dingen. Dus het is gewoon niet meer weg te denken. Maar wanneer je dan, naar mijn idee, dus dan toch God laat, de stem laat geven van wat er daar moet gebeuren, denk ik dat je zinvol bezig bent in welk stuk van kiezen dan ook. Dan denk ik dat je het over kunt geven. En wat dan daar gebeurt, dat hebben wij totaal niet te beoordelen, überhaupt al niet. Maar zeker niet wanneer je uit God wilt beslissen. Dus het is soms onmenselijk om uit God te beslissen. Onmenselijk om te beslissen. Maar wanneer je zegt, ik kan het niet beslissen, want ik heb hier niet de deskundigheid of de liefde voor, want ook dat is het soms. Dan moeten we het wel durven overlaten. En wanneer we dat durven, dan denk ik dat we dan zo goed mogelijk met deze moeilijke kwesties om kunnen gaan. En dan kan inderdaad zo'n transplantatie dan toch mogelijk een heel belangrijk stuk in het hele proces wat alle betrokkenen dan doormaken betekenen. En dan nog hebben we het over nieren, hè? Dus dat wordt bij leven afgegeven en dat betekent dan in feite toch het voorkomen van het hele hersendoodcriterium, hè? Doorsnee.
Dit was een donor. Zij had een ongeluk gehad.
Ja, dat kan. Dat kan hoor.
Het was geen levende donatie bij ons.
Nee. Oké, dat kan dan in uw geval ook zo zijn. Maar heel vaak bij nieren is dat wel het geval, hè? Dat het bij leven gebeurt. En daar wordt het ook heel vaak aangetoond als in de voorlichting, wat ik zelf dan eigenlijk niet helemaal zo correct vind. Omdat je daarmee dus het hele hersendoodcriterium uit de weg kunt gaan als je dat wilt. Hè? Maar inderdaad, we hebben zelf ook zoiets dichtbij meegemaakt voor twee longen. En we weten ook zelf wat er allemaal bij komt kijken. Maar we zien ook de nadelige aspecten van bewustzijnsverandering van betrokkene mensen. Kortom, ik denk dat we ontzettend voorzichtig moeten zijn met dit terrein. Want we weten gewoon niet welke impact dit ook vooral geestelijk, ook later, voor ons allemaal heeft. Hè? Dank u wel. Deze meneer had nog een vraag.
In Amerika, dan ligt een vrouw of lag daar al heel lang in coma. Nu is tussen die man waar ze mee getrouwd was en haar ouders een juridische strijd ontstaan. De rechterlijke macht heeft uiteindelijk beslist dat deze vrouw haar leven beëindigd moet worden. Maar stel dat haar leven nog 5 jaar door had moeten gaan volgens Gods plan, dan stel ik me zo voor dat het moord is wat er gebeurd is. De rechterlijke macht heeft beslist.
Ja. En dan vraag ik me af, is dan die rechter de moordenaar? Of is die man die wilde dat zij niet verder ging, de moordenaar? Dat vraag ik me dan af.
Ik denk dat we niet mogen praten in bewoordingen als wie is hier de moordenaar. Ik denk dat het te maken heeft met het grensoverschrijdend gedrag van de mensheid die nieuwsgierig is. En uit egoïsme vaak, en dit klinkt natuurlijk heel oordelend, denkt te kunnen beslissen over leven en dood. En we mogen allerlei dingen proberen om het menselijk leven menswaardelijk te laten verlopen binnen, denk ik, Gods orde. Maar wanneer wij leven in stand houden waarvan we niet weten of het uit zichzelf levensvatbaarheid kan behouden, denk ik dat we bezig zijn een mens bij de aarde te houden, terwijl het niet had gehoeven. Dat betekent dan een extra lijden. Dat is één kant. Maar de andere kant is ook dat we weten dat mensen die heel erg veel liefde voor hun lichaam hebben, juist makkelijk in dit soort omstandigheden kan geraken, omdat zij vooralsnog niet het lichaam willen loslaten en ook altijd pogingen blijven doen om dat lichaam nog te doen ontwaken, zeg maar. Maar wanneer dan ondertussen de medische apparatuur is aangesloten, dan kan het uiteindelijk al heel moeilijk zijn om inderdaad dan ook te overlijden. En dan hou je het een en het ander in stand. Ja. Nou, dat dilemma is iets waar de mens gewoon niet uit kan komen.
Dat is heel moeilijk. Ja.
Ik denk zelf dat we hier al in zien dat we ons begeven op een terrein wat niet in Gods orde valt en extra lijden, en dat weten we dan ook wel, voor alle betrokkenen betekent. En als we dan zouden weten dat sterven verlossing betekent uit een beperkt bestaan, al was dat bestaan prachtig en fijn, ogenschijnlijk fijn of ogenschijnlijk zeer zwaar of verdrietig, dan nog is het altijd een bevrijding voor de ziel. Dus als we dat weten, dan denk ik ook dat je in deze op een andere manier misschien met coma om kunt gaan.
Ja, heel moeilijk hoor.
Maar ik zou nooit zeggen wie is de moordenaar. Ja. Ik denk dat ook de rechterlijke macht is toegelaten door God. Al is er niet beter, want we kunnen soms denken dit is niks. Het volk heeft toch ook deze rechterlijke macht verdiend. Hoe meer de mens zelf privé aan het zoemelen slaat, des te meer dat ook bij de leiders die wij over ons heen krijgen gebeurt. En dat klinkt heel negatief, maar we krijgen gewoon wat we verdienen. En daar zullen we dan dus ook weer de consequenties van moeten ervaren. Dus ook op dit terrein, denk ik.
Ja, ja. Ja, heel moeilijk onderwerp hoor. Dank je wel.
Nog een vraag? Of opmerkingen mogen ook natuurlijk, hè?
Ik heb nog even een aanvulling op dit onderwerp over orgaantransplantatie. Want dat was voor mij inderdaad nieuw om te horen dat het bewustzijn ook anders kan worden. He, als je dus het orgaan van een ander krijgt. Het lijkt mij daarom juist dat het dus ja, belangrijk is dat het ook in de voorlichting aan mensen, dat het daarin verteld gaat worden. Dat dat kan gebeuren. En als je dat dan weet, dan kun je daar ook rekening mee houden.
Ja, ik heb er zelf over geschreven. Daarmee heb ik de medische kant, dus de reguliere zienswijze, de wetenschappelijke kant, in eenvoudige taal. Ik ben geen echte wetenschapper, eerder een semi-wetenschapper. Heb ik belicht, maar vooral dus ook die geestelijke kant. En die is nou juist net niet aanvaard door de wetenschap. Want de wetenschap, als die zou weten wat je geestelijk weet, dan hadden we al dit soort dilemma's niet, denk ik. Maar juist omdat ze dit negeert, kunnen we er ook niet zoveel mee. En als schrijf ik een brief, en nog een brief, en een reactie, en nog een reactie, dan denk ik dat er dit wordt gedaan, althans dat is toch een beetje mijn ervaring. Omdat denk ik nog niet de tijd rijp is om dit soort kennis bij de mensen binnen te laten komen. En waarom niet? Het zal duidelijk zijn, als iedereen dit zou weten en werkelijk zou begrijpen wat ook de geestelijke gevolgen zijn voor en donor en ontvanger ten aanzien van transplantatie, dan zouden we ook veel minder organen beschikbaar krijgen. En daar zijn alle campagnes juist op ingericht. En daarom ontbreekt het ook in de folders. Ik vind het zelf niet eerlijk, omdat ik denk dat je mensen uit en het wetenschappelijk en het niet-wetenschappelijk stuk moet voorlichten, opdat mensen zelf hun vrije keus kunnen maken. Maar als er dan vanuit één kant wordt voorgelicht, dan denk ik dat de mens al niet meer vrij is. Dat zou ook zo zijn als zouden maar uit één geestelijke kant alleen maar worden voorgelicht. Dat is denk ik ook niet goed. Het moet gewoon beide aanwezig zijn, dus ik ben het helemaal met u eens. Maar het is moeilijk. Ik heb erover geschreven en als dat ooit is opgestuurd en nog eens opgestuurd en nog eens opgestuurd. Misschien, zulke soort dingen kunnen misschien een keer ergens wat gaan betekenen. Maar ja, ik denk dat we het ook niet kunnen afdwingen. Er zal ook daar een reden voor zijn. De tijd is nog niet rijp. De mens wil te veel nog met zijn materiële leven, denk ik.
Ik heb nog even een vraag over een ander onderwerp. Ja, maar als er nog iemand is die hier nog iets over door wil gaan, dan is dat misschien handiger. Ik heb nog een vraag over wat u zei over het laatste oordeel. Want ik was altijd inderdaad in de veronderstelling dat het laatste oordeel ja, bij God ligt. En u vertelde daarover, dat ligt eigenlijk bij je eigen ziel of je eigen geest.
Ja, de geest,
ja?
Ja, de geest van God, die is volmaakt. En dat is wat in iedere mens aanwezig is. Alleen, daar luisteren we niet naar. Of we kunnen er al amper meer naar luisteren, omdat onze ziel of ons lichaam of beide meer babbels hebben. Dus dat betekent, het is er allemaal wel als kiem aanwezig, maar het moet uitgewerkt worden. En dat uitwerken, dat gaat pas naarmate onze liefde groeit. En sowieso is daar een grote versnellingsfase wanneer we sterven. Omdat dan de beperking van het verstandelijk inzien, maar ook de beperking van de lichamelijke verlangens en idealen, verslavingen enzovoort enzovoort, zijn weggevallen. Dus dan zien we eigenlijk al met zo'n heel groot deel van God in ons, wat er aan onze ziel nog schort. Dus het, ja, je zou kunnen zeggen, het is hetzelfde. Alleen moet het inderdaad goed begrepen worden, omdat het niet jouw eigen brein is wat oordeelt, of jouw eigen lichamelijkheid wat oordeelt, of jouw eigen ziel wat oordeelt. Want dat kan het niet, want dat is juist onzuiver. Maar het is de geest die aan ieder mens van God is meegegeven en die we juist hier komen om te ontwikkelen. Ja? Nog vragen? Opmerkingen?
Hoe zit het met patiënten die... Patiënten die, kankerpatiënten bijvoorbeeld, die heel veel therapieën krijgen. Hè, je had het net over het stervensmoment. Van wanneer weet je wat, wanneer je stervensmoment is? Of dat je toch doorgaat met therapieën?
Weet je eigenlijk wanneer je stervensmoment is en wanneer ga je nou dus door met therapieën of niet? Ik denk dat dat ieder mens voor zich pas kan uitmaken. Maar we praten daar vaak niet over. Wat ik wel meemaak is dat mensen al lang zelf weten dat het zover is. Maar dat de ouders of de kinderen of de dokter of zoveel andere mensen toch zeggen, kom op, er is nog hoop of je moet dit nog proberen of je bent nog te jong of je had nog zulke plannen. Kortom, ik denk dat de wereld, want zo noemen we dan de buitenwereld dan ten opzichte van onszelf, heel vaak, te goede trouw overigens, probeert om moed in te spreken en ons toch hier te houden. Dan moet je zelf als ziel al heel sterk zijn om dan toch te zeggen, ik kies voor overlijden. En dan bedoel ik niet met bewust een spuitje om te zeggen, ik wil nu maar overlijden. Maar ik bedoel met het durven te laten gaan gebeuren. Dan kun je onderwijl wel die stappen zetten waarvan je eigen hart jou ingeeft dat die goed zullen zijn. En die zullen natuurlijk optimaal goed zijn waar God dan de leiding heeft. En misschien moeilijker zijn waar het ego in die mens toch of de angst de leiding heeft. En daarom is het ook weer zo van groot belang om al heel jong, al ben je nog gezond en jong, toch met dit soort vragen bezig te durven gaan. En ook jouw eigen wil ondergeschikt te durven maken aan die van God. Want dan hoor je in elk dagelijkse activiteit wel wat je beter wel of niet kunt doen. Dat is de stem van God in de mens zelf. En als we dat durven, dan herken je denk ik ook het moment waarop je kunt zeggen, het is goed zo. Maar in onze tijd, ook ten aanzien van orgaantransplantatie, het wordt steeds moeilijker om een grens te trekken. Want waar ligt dan in de materie de grens? Hè? Wanneer de rek eruit is, zeggen ze. Ja, maar wanneer is dat? Wie is de rek? En om wie zijn belang gaat het? Gaat het om het medicijn uit te testen? Gaat het om de kinderen die nog toch opgevoed of die nog hun moeder niet kunnen missen? Natuurlijk wil je allemaal iedereen. Daar is ook weer niet over te oordelen. Ieder mag zelf de stappen zetten die hij wil. Als hij ze maar uit liefde zet. En niet uit eigen belang om iemand hier te willen houden. Of om de werkzaamheid van een medicament. Of de doeltreffendheid van een bepaalde therapie te willen bewijzen. Of de kundigheid van de arts. Enzovoort, enzovoort. Dat zijn ondergeschikte motieven. En die hebben niets te maken met onvoorwaardelijk liefhebben. Hè? Ja?
Ja, ik heb nog even, ik wil even een soort vergelijking maken tussen geloof en vertrouwen. Geloof, daar speelt eigenlijk kennis eigenlijk toch ook een behoorlijke rol. Je moet ergens van gehoord hebben, je moet het als waar kunnen onderschrijven. Dat is maar op grond van de informatie die je daarvan gekregen hebt. Maar als je vertrouwt voor vertrouwen, is dat feitelijk niet nodig. Vertrouwen kan ook makkelijk tot gemoedsrust leiden. En wellicht langs die weg ontwikkel je makkelijker tot liefde of verlichting. Of zit ik er nou naast?
Nee, ik denk dat u het heel duidelijk zegt. Vertrouwen is eigenlijk beter dan geloven, zou je kunnen zeggen. Maar dat wil ik dan even uitleggen. Vertrouwen betekent dat je trouw moet zijn aan jezelf. Maar jezelf is wel God. En daar bedoel ik dus niet mee dat je zelf God bent. Dat is het grote verschil hierin. Maar het zelf, dat is de geest in de mens. En als je die trouw bent, dan ben je God trouw. En als je God trouw bent, dan volg je dus ook zijn orde. Want dan heb je liefde voor die orde. Dan heb je ook liefde voor jezelf. Voor het wezenlijke dan wel te verstaan in jezelf. Dus niet het ego en niet je lichaam en niet je verstand, want dat is het uiterlijke. Maar voor het wezenlijke in jezelf wat altijd blijft voortbestaan. En dat is van God. Dus als je trouw bent aan God, ben je ook trouw aan jezelf. Zeg je, ik ben trouw aan God, maar je bent niet trouw aan de waarheid in jezelf, dan vertrouw je iets dus niet. En dan krijgen we weer te maken met, dan moet ik het maar geloven. Maar dan kunnen we ook wel wat van het geloven zeggen, want in het woordje geloven zit ook in het midden het woordje love, liefde. Dus als we de liefde geloven, dan vertrouwen we die toch?
Voor mij is dat nog niet één en hetzelfde.
Nee? Het zou mooi zijn als het hetzelfde zou kunnen zijn, denk ik. Omdat daarmee het geloof sterker kan worden. Omdat het bewijs in jezelf is gelegd dat de liefde uitwerkt. Als je het gaat scheiden, dan zou je kunnen zeggen, ja, ik geloof het wel, maar ik moet eerst nog zien of het zo waar is. Ik denk dat als je iets vertrouwt, dat je daarmee laat zien dat die liefde een kracht heeft. Dat doe je ook met geloven, maar het ligt eraan hoe je dat doet. Het gaat er altijd weer om dat je in beide gevallen, bij en het vertrouwen en bij het liefhebben, bij het geloven, toch weet dat die waarheid en die liefde centraal staan. En als je die onbegrensde waarheid en liefde vertrouwt of gelooft, dan ben je automatisch gewoon bezig om Gods orde in jouzelf te verwezenlijken. Dan maakt het niet zo uit.
Nee, nou, kijk, bij geloven leiden de dingen makkelijk tot conflicten. Want we weten er al van met de verschillende geloven waar allerlei oorlogen uit voortgekomen zijn.
Ja.
Dat wijst ook een beetje in van, nou, is dat wel zo'n goede weg?
Ja.
Terwijl vertrouwen daar feitelijk niets mee te maken heeft, heel neutraal eigenlijk daarin kan zijn. Mm-hmm. En voor niemand
grenzen stelt, zeg maar.
Nou, en daarin dan ook niet direct iemand beledigt of benadeelt, wat je bij geloof wel hebt.
Ja, dat ligt eraan hoe je het woordje geloven opvat, want als je het natuurlijk weer doet op het materiële stuk, dan krijgen we die hokjes die we al zo lang hebben en waar we nodig uit moeten. Bij het vertrouwen kun je ook natuurlijk de kanttekening zeggen, ja, wie en wat vertrouw ik dan? Want dan moet je wel een goed beeld van God hebben. En als je niet in God gelooft, wat dan? Wie moet je dan vertrouwen? Het gaat er dus toch...
Nee, ik bedoel het onvoorwaardelijke vertrouwen.
Ja, maar als je onvoorwaardelijk gelooft, dan zijn er die hokjes niet. Want anders zit je in een begrensde vorm van geloof. Dan zeg je inderdaad, mijn geloof is goed en jouw toch maar niet. Nee, dan zit je in de voorwaardelijkheid.
Ja.
Dat is het probleem. Zolang je in die voorwaardelijkheid zegt, ik geloof, ben je soms wel een beetje eng bezig. Maar als je zegt, ik ben onvoorwaardelijk, dan is dat goed.
Ik wil even een mooi moment op in te spelen wat geloof betreft en vertrouwen. Want we hebben het over de boodschap van onvoorwaardelijke liefde. En dan kun je geloof hechten aan iemand. En dan kom ik op mijn vraagstuk. Je kan dan die onvoorwaardelijke liefde, kun je in de praktijk gewoon gestalte geven. En dan denk ik heel krachtig aan de persoon Mahatma Gandhi. Die heeft zichzelf gegeven voor zijn medemens. En als je dan vroeg van waar moet ik het zoeken, Mahatma Gandhi. Dan zei hij van zoek het in je eigen geloof. En groei daarin. Ondanks dat je moslim bent, of christen, of hindoeïst. En als je dan kijkt naar de boodschap van Jezus. Jezus heeft toch heel letterlijk aangegeven van. Verkondig het boodschap van onvoorwaardelijke liefde. Het evangelie, maar verkondig dat in mijn naam. En hij heeft ook heel letterlijk aangegeven van. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan vraag ik me af. Wat is nou het verschil? En waar ligt nu de essentie, de zwaartepunt? Van dat je daadwerkelijk de liefde in je leven tot uitvoer brengt. En het punt waar je Jezus in je leven betrekt.
Je hebt het eigenlijk zelf al gezegd. Want Jezus zegt, doe dat in mijn naam. Dus dat betekent dat waar Jezus zegt dat hij de zoon is van de Vader. En hij zegt, ik en de Vader zijn één. Kunnen we er niet omheen dat Jezus ook die of ook de onvoorwaardelijke liefde, de onvoorwaardelijke wijsheid zelf is. Dus dat betekent dat als wij het ene buiten het andere willen stellen, dat we nooit tot dat volledige, volmaakte stuk kunnen komen. Maar wat bijvoorbeeld een Gandhi zegt, zoek het binnen je geloof. Jezus heeft ook gezegd, het is goed als je eigen geloof trouw blijft, maar dan niet letterlijk, maar wel dan weer in die onvoorwaardelijkheid. Dus dat betekent weer dat je best de boeddhist of de hindoe of ook de atheïst zou kunnen zijn als jij de onvoorwaardelijke liefde maar lief hebt en praktiseert. Want dat brengt je vanzelf in Gods orde. Dan weet je misschien nog wel niet dat dat God is, of je wil het misschien nog helemaal niet weten, maar dat is dat groeiproces in het leven hierna, waar je gewoon toch bij komt als je dat wilt. En als je dat niet zou willen, dan blijf je wat langer, zeg het maar even simpel, bivakeren in de wijsheidshemel. Waar het eigenlijk ook al een heel prachtige vorm van leven is. Maar daar is er toch nog een enigszins beperkt denken omtrent wat inderdaad het juiste geloof zou kunnen zijn. Dus daar zien we ook al aan dat waar Jezus zegt, zoals jij je roots hebt, heb jij ze niet voor niets. Dat zit in jouw genen. Dat soort bewustzijn is via generaties lang bij jou opgebouwd. Dat is niet toevallig zo. Dus jij kunt het best functioneren via dat stuk bewustzijn wat jij hebt meegekregen. Dus laat dat niet zomaar los, want dan maak je het jezelf moeilijker. Dus in die zin moet je, denk ik, zien van blijf bij je geloof. Dat wil niet zeggen dat je bij je genootschap moet blijven wanneer je ernaar niet meer kunt aarden. Of wanneer je ziet dat het tegen jouw gevoel in druist. Kortom, je wordt er ongelukkig van. Want als jij ongelukkig bent, dan leef je niet naar wie jij wezenlijk bent. Want dan ga je onecht zitten te zijn. En dat is iets wat tegen Gods orde is. Dus je moet jezelf lief hebben, dus respecteren in wat voor jou waarlijk die liefde en waarheid zo onbegrensd mogelijk voor jou mogelijk maakt uit te drukken. Doe je dat binnen een bepaald geloof, is dat goed. Doe je dat binnen een niet-geloof, is dat net zo goed. Alle wegen rijden dus uiteindelijk tot God. Maar Jezus heeft wel gezegd, ik ben de weg. En niemand komt door mij, of dan door mij, tot de Vader. En dat geeft aan dat we dus wel Jezus nodig hebben om dus dat stuk juist bij God te bereiken. Want ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jezus is God.
Ja, het is voor mij is het heel gevoelsmatig als ik dan Moeder Theresa neem en Mahatma Gandhi. Dan zijn ze alle twee inderdaad hetzelfde bezig. Alleen het verschil in geloof wat ze hanteren. En voor mij persoonlijk heb ik dan zoiets van, zet ik de daad voorop. En het geloof op de tweede plaats. Omdat het geloof in mijn overtuiging tot de daad moet leiden. En als je die daad bezit, dat je dan ongeacht het geloof dat je hebt, inderdaad Gods gestaald persoonlijkheid al kent in je leven. In Jezus Christus. Wat ik persoonlijk geloof, dat hij zich daarin gepersonificeerd heeft. En dat het voor zo iemand als Mahatma Gandhi dan alleen nog het leren is en het leren kennen van zijn gestalte, van zijn persoonlijkheid.
Ja, het geloof kun je, wat je zegt, dat kun je dan wel vooropstellen, want daar volgt dan de daad uit en daar gaat het om. Maar dan moet je wel eerst weer dat juiste geloven, want als je denkt dat dit of dat goed is, maar het is toch tegen de liefde in, dan kun je wel een daad uit die zogenaamde liefde stellen, maar dan is het toch een liefdeloze daad. dat is dan niet de veroordeling voor de persoon die niet beter weet, want hij beoogt misschien wel het meest wezenlijke, maar hij weet misschien niet de meest directe weg. En de omweg mag ook, maar die kost meer lijden. En misschien iemand die dan een hele mooie daden stelt, het gaat altijd om die liefde in de praktijk. Dus die is heus niet minder, nee, maar hij doet het op een andere manier. Maar ook dus, welk mens dan ook, kan nooit Christus evenaren. Dan had, als we het dan zo moeten zeggen, dan zouden er meer mensen moeten hebben doen wat Jezus heeft gedaan. Dat is gewoon nog nergens voorgekomen. Dat zegt ook ieder geloof. Ieder geloof weet dat hun voorgangers, zeg maar, niet dat hebben kunnen doen wat Jezus wel heeft gedaan. Dat geven zij zelf ook toe. Dus daar moeten we denk ik ook al iets van begrijpen, dat het toch wel wat essentieel is. Maar je mag dit niet opvatten als dus, als iemand niet Jezus als voorbeeld neemt, dat hij dan dus niet gelukkig zou kunnen worden, of dat het fout met hem zou aflopen. Hè? Want dat kan natuurlijk de volgende gedachte zijn. Dat zou ook weer helemaal liefdeloos zijn.
Ja, dat klopt. En daar zit de kern ook van mijn vraag. Want ik heb iemand via internet tegen het lijf gelopen, die zei van, als je, zolang je Jezus niet beleidt in het openbaar, om zo maar te noemen, dan kun je wel inderdaad verliefd staan, maar dan bereik je nog minder dan de persoon die Jezus Christus beleidt. Want die krijgt daar dan automatisch mee, die krijgt daarmee het beleiden automatisch het recht tot het hemelschap.
Ja.
Daar had ik zoiets van, als het zo moet werken, dan is het wel heel hard.
Ja, maar zo werkt het denk ik niet, want dat zou tegen Gods onvoorwaardelijke liefde ingaan. Want dat zou inhouden dat een bepaalde mensen worden uitgesloten. Nou, ieder mens is in God. Maar hij kan het nog niet willen. Of hij kan het nog niet zo zien. Zoals God het zou willen dat die persoon het zou zien. Omdat God zou weten dat die persoon dan pas optimaal gelukkig zou zijn. En vrij zich zou kunnen bewegen. Dat moet je natuurlijk uit elkaar houden. Ik denk juist dat het zo is. Dat we allemaal in feite, wanneer je de intentie hebt onvoorwaardelijkheid na te streven in echt zijn. En dus in de naaste dienen vanuit die echt zijn die God in jou heeft gelegd, dan beleid je Jezus al. Maar goed, dat vindt misschien vindt ook niet iedereen weer zo. Maar ik denk dat we het heel groot moeten durven zien. Dan begrijpen we dat daar alle hokjes vervagen. Maar het kan niet zonder Christus, omdat Christus die onvoorwaardelijkheid is. Wanneer...
Voor mij is ook inderdaad duidelijk.
Ja? Dus dat, nogmaals, het houdt niet in dat mensen die dan zeggen, wie is Christus dan? Of dat snap ik allemaal niet waarom dat nou via hem moet. Dat zijn de mensen die misschien hartstikke goede intentie hebben, maar misschien nog niet bepaalde kennis of bepaalde liefde tot de persoon hebben kunnen ontwikkelen, door welke reden dan ook. Maar wat er ooit een keertje gewoon van komt. Omdat de enige heersende geest in het geestelijk leven, wat enige echtheid is, is God. Dus daar kun je niet omheen. Buiten dat ene geestelijke is er niet nog een geestelijk iets. Dus er is maar één stuk wat openbaar komt als echtheid in de geestelijke wereld. Dus alles wat onecht is in ons moet dus ook daarmee afgelegd worden. Willen wij één worden met dat wezenlijke ene? Nog vragen, opmerkingen?
Nee, ik denk dat er geen vragen zijn, geen vingers zie ik meer.
Oké. Okay.
Dan hou dat hierbij.
Dank u wel. Dank u wel.
En dan nog een vaasje met bloemen. Ik weet niet of je dat allemaal uit allemaal
houdt. Heel gek. Goed. Nou, dit hoeft helemaal niet.
We hebben het toch gedaan.
Nou.
We hebben het toch gedaan, want
dank
het blijkt een waardering. Ook voor de andere lezing die je afgelopen jaar hebt gehouden voor ons. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst en graag tot de volgende keer. Bedankt.